Mededelingen namens de kerkraad. Vandaag gaat dominee A. Voorwinden uit Schavenzander voor. En volgende week zondag gaat 's ochtends dominee LBC Boot voor. Bij Sander en Jacqueline Meijer is een dochter geboren, Emma Helena. Haar roepnaam is Emma. En na de dienst wordt u uitgenodigd om koffie te komen drinken op de kerkzolder. Voor genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven. Collecte, de eerste collecte is voor de kerk. De tweede collecte is voor de kerkelijke kassen. En de derde is voor een werkplek voor autistische jongeren in Israël. Tot zover de mededeling.
Verheft uw harten tot God. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouwen houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Christus Jezus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar gaan zingen van Psalm 108. En daar de versen 1, 2 en 7. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Ik zal met gezang mijn God genaken. Dat is mijn God naderen. En wij zingen ook het tweede en zevende vers. luisteren nu met eeuwig ontzag naar de wet van de Heere. En zingen we in antwoord daarop de belijdenis van Psalm 17, vers 3. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Daarna openen we Gods onfeilbaar woord. Doen we vanmorgen en ook vanmiddag in het Bijbelboek Handelingen. En daarvan het vijfde hoofdstuk. En vanmorgen is de schriftlezing Handelingen 5, vers 17 tot en met 33.
God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naasten is. De hoge priester stond op en allen die met hem waren, welke was de sekte van de Sadduceeën, en werden vervuld met nijdigheid. En sloegen hun handen aan de apostelen en zetten hen in de algemene gevangenis. Maar de engel van de Heere opende de deuren, 's nachts de deuren van de gevangenis, en leidde hen uit en zei, ga heen en sta en spreek in de tempel tot het volk al de woorden van het leven. Als ze nu dit gehoord hadden, gingen zij tegen de morgenstond in de tempel en leerden. Maar de hoge priester en die met hem waren, gekomen zijnde, riepen de raad tezamen en al de oudsten van de kinderen van Israël en zonden naar de kerker om hen te halen. Maar toen de dienaars er kwamen, vonden zij hen in de gevangenis niet, maar keerden terug en boodschapten dit, zeggende: wij vonden wel de kerker met alle verzekerdheid toegesloten en de wachters buiten staande voor de deuren, maar als we die geopend hadden, vonden we niemand daarbinnen. Toen nu de hoge priester en de hoofdman van de tempel en de overpriesters deze woorden hoorden, werden zij twijfelmoedig over hen, wat toch dit worden zou. En er kwam er een en boodschapte hen, zeggende: zie, de mannen die gij in de tempel, die gij in de gevangenis gezet hebt, staan in de tempel en leren het volk. Toen ging de hoofdman heen met de dienaren en bracht hen, maar niet met geweld, want zij vreesden het volk, opdat zij niet gestenigd werden. En als zij hen gebracht hadden, stelden zij hen voor de raad. En de hoge priester vroeg hen en zei: hebben wij u niet ernstig aangezegd dat gij in deze naam niet zou leren? En zie, gij hebt met deze uw leer Jeruzalem vervuld, en gij wilt het bloed van deze mens over ons brengen. Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: men moet God meer gehoorzaam zijn dan de mensen. De God onze vaderen heeft Jezus opgewekt, welke gij omgebracht hebt, hangende hem aan het hout. Deze heeft God tot zijn rechterhand verhoogd, tot een vorst en zaligmaker, om Israël te geven bekering en vergeving der zonden. En wij zijn zijn getuigen van deze woorden, en ook de Heilige Geest, welke God gegeven heeft aan degenen die hem gehoorzaam zijn. Als zij nu dit horen, barsten ze van woede en ze hielden raad om hen te doden.
Zoeken we de Heer in gebed en doen we ook voorbeden en dankzegging. We doen voorbeden voor de ouderen die niet meer in de kerk kunnen komen. En vanmorgen in het bijzonder voor zuster Heren Meijer. En we bidden ook voor samen aan tafel. Wij doen dankzegging met en voor Sander en Jacqueline Meijer vanwege de geboorte van hun dochter Emma. En wij doen ook dankzegging met hun zuster Broeder en zuster IJskes die op 2 oktober 55 jaar getrouwd mochten zijn. Laten we met elkaar bidden. Vader, Zoon en Heilige Geest, drie enige God. Het is een wonder van genade, die woorden die we als eerste vanmorgen in deze dienst uit uw mond mochten horen. Genade, barmhartigheid en vrede. Dat wilt u ons ook vanmorgen weer schenken. Heren, dat is niet vanwege wie wij zijn. Want als we de wet hebben horen voorlezen en we kijken in onze eigen levens, dan moeten we constateren, tot onze eigen schaamte, dat wij die genade en barmhartigheid en vrede van u niet verdienen. Maar toch komt u met die woorden tot u. En toch mogen we ook vandaag weer op deze zondag, in oktober 2019, mogen we de dienst van de verzoening meemaken. Dat is enkel en alleen omdat u God bent. Omdat u redenen uit uzelf hebt genomen om genade en barmhartigheid aan mensen, aan zondige mensen weg te schenken. Op grond van het volbrachte werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Hij die dood is geweest, maar die leeft tot in eeuwigheid. Het is vanwege zijn opstandingskracht dat wij op deze zondag, deze opstandingsdag, want dat gedenken we toch zondag aan zondag, dat wij als gemeente rondom uw woord vergaderd zijn. En Heren, wij bidden u op grond van die barmhartigheid dat u ook ons vanmorgen zult willen aanzien. U weet wat wij nodig hebben. Ieder persoonlijk, maar ook als gemeente. En wij bidden u, geeft u een woord precies op zijn plaats en op zijn tijd. Wij weten dat niet van elkaar, maar u weet dat wel. Gaat u de rijen door, raak mensen aan. Open ogen, voor het eerst wellicht, maar ook opnieuw. En dat we zo uw hemelse vrede mogen ontdekken. En dat wij rust en genade en vergeving mogen vinden aan de voeten van het kruis van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heren, wij danken u dat we als gemeente hier bij elkaar mogen zijn, dat niemand van ons tijdelijk heeft moeten verwisselen met de eeuwigheid. En dat als jongeren en ouderen als gehele gemeente. Hier in de kerk aanwezig of thuis meeluisterend of op een andere plaats met ons verbonden. Naar uw woorden van eeuwigheid, van eeuwig leven mogen luisteren. Wij bidden voor de allerkleinsten. Wellicht zij die op dit moment ook bij de crèche zijn. Of nog thuis of in de moederschoot meegedragen worden. Voor hen die nog geen handen kunnen vouwen. Heere, wij vouwen als gemeente onze handen voor hen. Dat zij mogen opgroeien. Tot eer van uw naam. Wij bidden voor de jongeren onder ons. Heere, raak hen aan. Open hun ogen als dat nog niet gebeurd is. Dat zij mogen zien dat uw dienst een liefdedienst is. Die nooit verdriet zal geven. Dat alles wat de wereld te bieden heeft, dat dat ten diepste niet verzadigt. Dat dat ten diepste niet werkelijk bevredigt. We bidden voor alle ouders en mensen van middelbare leeftijd. Als we in het midden van in het leven staan en het leven kan ons opslokken door alle drukte en alle vragen die op ons afkomen. Heere, maakt u ruimte voor uzelf. En geef dat we vanmorgen een moment van rust mogen hebben aan uw voeten. Want aan uw voeten, Heere, is de hoogste plaats. Leer ons keer op keer op die plaats te gaan zitten. Heere, wij bidden voor de alleroudsten, ook in de gemeente. Zij die niet meer naar de kerk kunnen komen. En vanmorgen denken we in het bijzonder aan zuster Heere Meijer. Heere, sta haar bij, haar hoge ouderdom. Wees als een man voor haar. Dat zij rust bij u mag ervaren. U kent haar. En dat zij in de avond van het leven mag weten geborgen te zijn in u. En dat ook zij, als zij wellicht met ons verbonden is, dat zij een gezegende eredienst zal mogen hebben. Heer, zo doen we ook voorbeden voor samen aan tafel. De maandelijkse maaltijd die mag plaatsvinden. Heer, zegen ook die momenten als er zijn die daar komen, die van u niets weten. Als ook zulke initiatieven door u gezegend mogen worden, Heer, dan mogen we grote dingen verwachten. Al is het wellicht in het klein en zien we niet direct vruchten. U bent een God die wil geven en u wilt erom gebeden zijn en daarom doen we dat ook vanmorgen. Wij danken u dat u Sander en Jacqueline Meijer verblijd hebt met de geboorte van hun dochter Emma. Dank dat u leven heeft gegeven, dat u leven heeft gespaard. Wij bidden voor Emma. En dat dit gezin met z'n vieren u zullen dienen. Dat u centraal zal staan. Dat ook Emma mag opgroeien. Dat ze haar schepper, haar maker, zal groot gaan maken. Heere, u zegt het zelf, dat uit de mond van de zuigelingen uw lof wordt verkondigd. Geef dat het ook nu het geval zal mogen zijn. Heere, in het kleine leven zien we dat mensen ontzagwekkend door u gemaakt zijn. We zijn met de ouders verwonderd over uw grote goedheid. Heere, geef herstel. En als het moment van dopen zal komen en u het teken van het verbond ook aan het hoofd van Emma zal bevestigen, mogen we als gemeente weer herinnerd worden aan uw verbondstrouw. En vanwege die verbondstrouw zijn wij vanmorgen bij elkaar. En het is ook vanwege die verbondstrouw, Heere, dat we vanmorgen dankzegging mogen doen met en voor broeder en zuster IJsjes, die 55 jaar geleden in het huwelijksverbond zijn getreden. En al die tijd, al die jaren, 55 jaar lang heeft u hen willen sparen en bewaren. Heere, er mag verwondering zijn dat u door al die periode van mooie en fijne momenten, maar ook de moeilijke momenten, dat u heeft willen dragen en willen sparen. Wij bidden voor deze broeder en zuster. U kent ze. Geef wat ze nodig hebben. Dat ze nog hun tijd voor elkaar gespaard mogen blijven. En dat het ook zo tot getuigenis mag zijn van wie u bent en dat voor ons. Heer, wij willen ook voorbeden doen voor al die andere plaatsen en gemeenten waar op dit moment of op een later tijdstip uw woord open gaat. Uw woord, wat een kracht van God tot zaligheid is. Uw woord, waarin u zichzelf openbaart. Uw woord, dat voor uw kerk toch zoeter is dan honing. Heere, laat uw koninkrijk mogen worden uitgebreid. Bouw en bewaar uw gemeente. Hier in Nederland en over het rond van de aarde, help een ieder die geroepen is uw woord te verkondigen. Dat zij uw woord zuiver zullen naspreken. En dat zo de dienst van de verzoening mag plaatsvinden. Dat mensen in het hart worden geraakt. Heere, vergeet ons als natie niet. Nee, wij verdienen het niet. Als we zien dat we in ons land en ook in onze kerken zo van uw woord afwijken. Dat we compromissen willen sluiten. Of dat we als natie zelfs trots zijn op het feit dat wij liberaal zijn en dat we alles doen wat God verboden heeft. Heere, ontferm u toch over ons. Zie ons niet aan naar onze zonde. Heere, wij hebben gezondigd als land. Die vele doden die in de moederschoot plaatsvinden. En al die andere wetten die ten hemel schreiend zijn, Heere. Vergeef ons. Zie ons aan op grond van het volbrachte werk van uw Zoon Jezus Christus. Alleen door Hem durven wij vanmorgen, ja mogen wij ook vanmorgen met vrijmoedigheid bidden om uw trouw, werk in ons land en in de kerk. Heere, wij willen ook bidden vanmorgen op deze Israëlzondag voor uw volk Israël. Velen kennen u niet. Velen hebben een deksel voor hun aangezicht en weten niet dat Jezus Christus uw Zoon is. Dat Hij de beloofde Messias is. Open hun ogen, Heere. Zegen het werk wat ook daar mag gebeuren. Er liggen nog zoveel beloften. Ook voor uw eigen volk. Dat was christelijke kerk. Jaloersmakend zullen zijn. Heer, wij danken u dat we mogen horen. Dat er tot geloof en bekering komen. Dat u werkt onder uw eigen volk. En we zien uit naar meer van uw werk. Heer, verlaat uw volk niet. Nee, Heer, we zien in de geschiedenis dat u trouw bent gebleven. En u bent altijd dezelfde. Heden, gisteren en tot in eeuwigheid. Vader, Zoon en Heilige Geest, geef ons zo een heerlijke dienst, dat het met recht een eredienst zal zijn. Een dienst tot eer van uw naam. Help een ieder die een taak heeft in deze dienst. Dat we in alle rust naar uw woord mogen luisteren, dat we niet gestoord worden door afleidende gedachten. Dat de duivel geen grip op ons zal hebben. Heer, Hij is de meest trouwe kerkganger. Scheld de Satan. En toon uw overwinningskracht. Heer Jezus Christus, in uw naam alleen bidden en smeken wij u dit, in de vergeving van onze zonden. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen van Psalm 51. En wij zingen daarvan de verzen 6 en 7. In deze twee coupletten bidden we of God zijn Heilige Geest aan ons wil schenken. Dat Hij blijdschap over zijn hel aan ons wil geven. Want dan zullen wij met vrijmoedigheid aan zondaren de rechte wegen leren. Wij zingen met elkaar 51 vers 6 en 7. straks na de verkondiging zingen we met elkaar als antwoord van Psalm 36, het derde vers. Bij u, Heer, is de levensbron. Uw licht doet klaarder, helderder dan de zon, ons het heugelijk licht aanschouwen. Het derde vers van Psalm 36, na het amen van de preek. Geliefde gemeente, de tekst voor de verkondiging van morgen vinden we in het zojuist gelezen schriftgedeelte Handelingen 5. En zoals ik al zei, ook vanmiddag hopen we vanuit dit gedeelte Gods woord te gaan beluisteren. En vanmorgen luisteren we naar de toespraak die de apostel Petrus houdt. En vanmiddag zal het gaan over de raad van Gamaliel, dus het stuk dat erop volgt. Voor nu dus de toespraak van Petrus. We vinden die in Handelingen 5, vers 29 tot 32. En laten we die nogmaals met elkaar lezen. Handelingen 5, vers 29. Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: men moet Goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. De God van onze vaderen heeft Jezus opgewekt, welke gij omgebracht hebt, hangend hem aan het hout. Deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker om Israël te geven bekering en vergeving van de zonde. En wij zijn zijn getuigen van deze woorden. En ook de Heilige Geest, welke God gegeven heeft aan degenen die hem gehoorzaam zijn. Tot zover. Het thema van de preek is gehoorzaamheid aan vorst en zaligmaker Jezus. Gehoorzaamheid aan vorst en zaligmaker Jezus. Drie gedachten. Allereerst het levensgeheim van de apostelen. Vervolgens de levenshouding van de apostelen. En ten derde de levensbron van de apostelen. Dus het levensgeheim, de levenshouding en de levensbron. Jongelui, je moet wel durven. Vandaag de dag zou men denk ik zeggen iets in de trant van: zo, die mannen hebben lef. Je bent gevangen genomen omdat je met anderen over de Heer Jezus sprak, terwijl dat was verboden. Je weet dat de overheid je slecht gezind is en je van alles kan aandoen. Maar zodra je uit de gevangenis bevrijd bent, wat ga je doen? Je verschuilt je niet ergens in een achterafstraatje om af te wachten of de situatie zich zal verbeteren. Je gaat direct opnieuw naar datzelfde tempelplein toe om in het openbaar te spreken over Jezus. Je moet wel durven. Ja, de apostelen, ze kunnen niet anders, ze willen niet anders dan met anderen spreken over hun Heer Jezus. Jongelui, wat is het geheim van deze apostelen? Wat geeft hen de vrijmoedigheid om met gevaar voor eigen leven het woord van God in het openbaar te blijven verkondigen? Gemeente, als we over deze vraag nadenken en we lezen zo een schriftgedeelte, dan kunnen we twee antwoorden hierop geven. Het eerste wat de apostelen op het tempelplein brengt is gehoorzaamheid. De uit de gevangenis bevrijde apostelen zijn de engel. Ik moet eigenlijk zeggen de Heer Jezus, want de engel is namens hem gekomen. Ze zijn de Heer Jezus gehoorzaam. Zij willen doen wat hun meester hen oplegt. Gehoorzaamheid. Straks zullen we nogal dieper op de inhoud van de toespraak van Petrus ingaan, maar we kunnen nu al wel alvast zeggen dat juist gehoorzaamheid een centrale rol in zijn toespraak inneemt. In het Grieks is namelijk het eerste en het laatste werkwoord het woord gehoorzamen. Kijkt u maar met me mee, vers 29. Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: men moet God meer gehoorzaam zijn dan de mensen. En eind vers 32. De Heilige Geest wordt door God gegeven aan degenen die hem gehoorzaam zijn. Gehoorzaamheid. Gemeente, dat is een kenmerk van het ware geloof. Het gebed dat de apostel Paulus later bidt, leeft in het hart van ieder waar kind van de Heere. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? De Heilige Geest leert Gods kinderen bidden: toon mij uw wil, o God. Leer mij het te doen. Wat er ook tegen opkomt, hoe onverstandig het ook lijkt, menselijk gesproken dan. Ik wil u gehoorzaam zijn. Schenk me de kracht om te doen wat u van me vraagt. Nu, het is deze gehoorzaamheid wat de apostel op het tempelplein brengt, om daar met anderen te spreken over de gekruisigde en opgestane Heer Jezus Christus. Zo wordt ons vanmorgen de eerste spiegel vanuit dit gedeelte ons voorgehouden. Want hoe is dat bij ons? Jongeren, ouderen. Ja, we zitten vanmorgen keurig in de kerk, luisteren wellicht thuis mee. We kunnen iedere dag uit de Bijbel lezen, maar wordt ons leven gekenmerkt door gehoorzaamheid? Dat we niet alleen hoorders van het woord zijn, maar ook daders, om het met Jacobus te zeggen. Zijn wij werkelijk bereid om voor het woord te buigen? Ons door dat woord te laten gezeggen. Ook als dat tegen ons eigen vlees ingaat. Ook als dat tegen de huidige tijdgeest ingaat. Is het ons verlangen om werkelijk de wil van de Heere te doen? Nee, u heeft gelijk, dat gaat niet vanzelf. Dat kunnen we niet in eigen kracht. Er komt van alles tegenop. En dat is een worsteling. En dat is niet makkelijk. Het gaat tegen je vlees in. Maar zijn we door God bereid gemaakt, werkelijk bereid, de weg van de Heere te gaan? Ook als anderen in je omgeving u misschien wel voor gek of ouderwets verklaren. Ook als jouw leven daardoor in gevaar zou komen. Gehoorzaamheid, het is het kenmerk van het ware geloof. Heeft Jezus immers zelf niet in de bergrede gezegd: niet een ieder die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen, maar wie doet de wil van mijn Vader die in de hemelen is? Een waar gelovige doet dus de wil van God, zo zegt de Heiland. Hij is immers zijn of haar Heere geworden. Degene die het voor het zeggen heeft, in Hebreeën 5 staat: Jezus is voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van de eeuwige zaligheid geworden. Nee, dat betekent niet dat die gehoorzaamheid hier op aarde volmaakt is. Nee, dat weten Gods kinderen helaas ook maar al te goed van zichzelf. Die lopen dagelijks nog tegen hun eigen onwil en onmacht aan. Maar het is wel hun verlangen geworden om de wil van God te doen. Om naar hun trouwe hemelse Vader te luisteren. Ze herkennen zich in die belijdenis die wij na de wet met elkaar zongen. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heilicht voor. Ja, je ziet in deze psalm ook al direct dat die belijdenis van volgen samengaat met een gebed om bewaring. Wil mij voor struikelen bevrijden. Je bent zwak in jezelf en daarom richt je tot God. Help me, Heere. Help me om u gehoorzaam te zijn. Want mijn ongehoorzaamheid en mijn zonde, die klagen me nog zo vaak aan. En ze zorgen voor verdriet in mijn hart. En daar wens ik me van te bekeren. Kom met uw heilicht. Want alleen dan kan een gelovige zijn God leren gehoorzamen. gehoorzaamheid. Het is een kenmerk van het ware geloof. Ja, in zijn toespraak zegt Petrus het heel zwart-wit, vers 32. De Heilige Geest heeft God gegeven aan degenen die hem gehoorzaam zijn. Gemeente, in dit vers worden we wel direct gewezen op het geheim van deze gehoorzaamheid. Hoe een mens daartoe gebracht wordt. En daarmee komen we bij het tweede antwoord. Wat we kunnen geven op de vraag van zojuist wat de apostelen zoveel vrijmoedigheid gaf om met gevaar voor eigen leven op dat tempelplein te gaan preken. Het tweede antwoord op die vraag is: ze hebben door genade de Heilige Geest ontvangen. Door die Heilige Geest die in hun harten is komen wonen, kunnen ze doen wat de engel ze opdraagt. Ja, door die Heilige Geest hebben ze leren vertrouwen op hun Heer Jezus Christus. Dit vertrouwen op de Heere, die vanuit de hemel voor hen zorgt en vanuit de hemel hen beschermt. Dat vertrouwen brengt ze tot getuigen. Ja, omdat de Geest in hun hart getuigt van Jezus Christus als de voor hen gestorven en opgestane levensvorst. Daardoor kunnen de apostelen met vrijmoedigheid richting anderen over hun zaligmaker getuigen. In hoofdstuk 4 lezen we, en de apostelen zijn daar net voor de eerste keer vrijgelaten uit de gevangenis. En dan staat er in vers 31, ik lees het u voor, als zij gebeden hadden, zijn de bevrijde apostelen terug in de christelijke gemeente gekomen. Als zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeen waren bewogen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. En spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Dus vervulling met Gods Geest is de weg waarlangs een gelovige vrijmoedigheid ontvangt om te getuigen van de hoop die in hem is. Broeders en zusters, u die de Heere lief hebt gekregen, u die in de weg van geloof en bekering de Heilige Geest hebt mogen ontvangen, zit u hier vanmorgen en zegt u: ja, ik ken dat verlangen om te getuigen. Maar ik verlang naar meer vrijmoedigheid. Is het uw uitzien geworden om net als de discipelen onverschrokken te getuigen van de Heer Jezus Christus, wie Hij is, wie Hij voor u is? Bid dan, net als de apostelen in Handelingen 4, om de vervulling met de Heilige Geest. Wees God gehoorzaam. Die twee gaan hand in hand. Ze versterken elkaar. Door in gehoorzaamheid en in afhankelijkheid te leven, leren wij de Heer Jezus meer en meer vertrouwen. Gemeente, gehoorzaamheid aan God en de vervulling met de Heilige Geest, het zijn twee kanten van dezelfde medaille. Ze sluiten elkaar niet uit, maar in. Dat geheim kenden de apostelen. Dat bracht ze tot getuigen op het tempelplein. Dat is het eerste vanuit ons tekstgedeelte. We gaan naar onze tweede gedachte, de levenshouding van de apostelen. Jongelui, de discipelen staan dus voor het Sanhedrin. Ja, hun vertrouwen op de Heer Jezus is wel gebleken uit het feit dat ze niet hebben tegengestribbeld toen ze opnieuw gearresteerd werden. Zonder geweld, zo lezen we, konden ze bij het Sanhedrin worden gebracht. En als ze daar zo staan, dan begint de hoge priester te spreken. En nee, hij begint niet over dat ontsnappingswonder. Daar kan hij waarschijnlijk niets mee. Nee, hij gaat direct over tot beschuldiging. En zijn aanpak is intimidatie. Vers 28. Hebben wij u niet ernstig aangezegd dat u in deze naam niet zoudt leren? En zie, gij hebt met deze uw leer Jeruzalem vervuld. En gij wilt het bloed van deze mens over ons brengen. Gemeente, als we deze woorden tot ons door laten dringen, dan zien we dat de hoge priester hier twee aanklachten uit. Ten eerste hebben de apostelen het verbod om het evangelie te preken genegeerd, zo zegt hij. En ten tweede proberen ze het bloed van Jezus over het Sanhedrin te brengen. Nu in onze tweede gedachte staan we stil bij die eerste aanklacht, in de derde gedachte bij die tweede aanklacht. Hebben wij u niet ernstig aangezegd dat u in de naam, in deze naam niet zou leren? Ik zei al, dit is intimiderend bedoeld van de hoge priester. Het is waar. En het Sanhedrin heeft dit inderdaad eerder gezegd. Bij de vorige arrestatie vanwege het wonder dat Petrus en Johannes in de tempel hadden verricht, hadden ze na verhoring gezegd, hoofdstuk 4 vers 18, en als zij hen gegrepen hadden, zeiden zij het Sanhedrin hun aan dat ze helemaal niet meer zouden spreken, noch leren in de naam van Jezus. Er lag dus een spreekverbod. En toch doen de apostelen het wel. Heel bewust overtreden zij een uitspraak van officiële gezagsdragers. En dat is niet niks, jongelui. Ook de apostelen kenden het vijfde gebod: eert uw vader en uw moeder. En ook zij wisten dat het Gods wil was dat wij allen die boven ons gesteld zijn, zouden eren en gehoorzamen. En als kinderen van God, zo zouden we kunnen zeggen, ja, als kinderen van God willen ze zich ook aan dat gebod houden. Hoe kan het dat ze dit officiële spreekverbod dan toch overtreden? Ja, we weten het antwoord wel. Petrus zegt in vers 29 dat die hele bekend geworden woorden: men moet God meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Het was de Heer Jezus die hen het zelf had opgedragen. Bij zijn hemelvaart al, gisteren via de engel, bij de bevrijding uit de gevangenis nogmaals. En het is hun vertrouwen op hem en gehoorzaamheid aan hen, dat ze dus ongehoorzaam zijn aan de hoge priester en het Sanhedrin. Dus gemeente, we kunnen het vanmorgen dus zo zeggen: vanwege hun geloof in de Heer Jezus overtreden ze het vijfde gebod. Ik zeg het bewust op deze manier, zodat u hopelijk het spanningsveld dat hier ligt aanvoelt. Petrus stelt gehoorzaamheid aan God tegenover gehoorzaamheid aan mensen. Maar dat kan alleen als die twee elkaar uitsluiten. De overheid van een land of van een plaats, de ambtsdragers in de kerk, ze zijn door God gegeven. In Romeinen 13 staat: de gezagsdragers die er zijn door God ingesteld. Dat te bedenken dat Paulus deze woorden schrijft op het moment dat de goddeloze antichristelijke keizer Nero aan de macht is. Gezagsdragers zijn door God ingesteld. En ieder mens moet zich onderwerpen aan deze gezagsdragers, zo schrijft Paulus. Zij is immers Gods dienares, u ten goede. Als u echter kwaad doet, vrees dan, want zij draagt het zwaard niet te vergeefs. Gehoorzaamheid aan de overheid, gehoorzaamheid aan ambtsdragers hoort bij het christelijke leven. Ook als zij dingen van je vragen die onredelijk zijn of die je zelf dwaas vindt. Eer uw vader en uw moeder. Oftewel, erken alle gezag die boven je staat. Ze zijn van God gegeven. Maar er is een grens. Men moet God meer gehoorzaam zijn dan mensen. Alle gezag als gezagsdragers dingen van je eisen die tegen Gods woord ingaan, dan mag je zelfs niet gehoorzamen. Gods wil is wet. Dat wisten de apostelen. Ze zijn hun hemelse vorst en zaligmaker gehoorzaam. En in vol vertrouwen op hem doen ze wat ze moeten doen. Getuigen. Ook als dat ervoor zorgt dat de wettige overheid nu een reden heeft om ze te kunnen straffen. Wat het Sanhedrin al doet, al kost het ze hun leven, hun verhouding, hun relatie met de Heere en de verhoogde zaligmaker zetten ze niet op het spel. Door maar de weg van de minste weerstand te gaan en te zeggen, ja, er is nu eenmaal een spreekverbod. En ja, het is wel de officiële overheid die dat van ons eist. Dus dan moeten we naar luisteren. Nee, de levenshouding van de apostelen is God boven alles. En geliefde gemeente, dat is opnieuw een les voor ons. Ja, wij leven in een vrij land. Er is hier geen vervolging. We weten niet hoe de toekomst zal gaan. De ontwikkelingen die gaande zijn in het Westen, die zijn lang niet allemaal positief. Maar kennen wij dezezelfde levenshouding? God boven alles. Dat is een vraag die tot ons allemaal komt. We zijn geroepen om ons te onderwerpen aan hen die boven ons gesteld zijn. Maar men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen. Als een overheid of kerkenraad dingen van u eist die tegen Gods woord ingaan, dan heb ik het dus niet over middelmatige zaken of dingen waar u zelf ietsje anders over denkt. Het gaat over zaken die echt tegen Gods wil zijn. Als dat van u gevraagd wordt, wees God dan meer gehoorzaam. Ook als dat pijn, ook als dat weerstand, ook als dat vervolging zou betekenen. Gemeente, de levenshouding van de apostelen hebben ze vanwege het levensgeheim, waar we in het eerste punt al over hoorden. Door die inwonende Heilige Geest, door hun gehoorzaamheid aan Gods woord. Daardoor wordt hun levenshouding gekenmerkt door God boven alles. Kent u dat? Ken jij dat? Ja? Maar dan leeft het toch in uw hart. Wat we zongen met Psalm 108. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Ik zal, o Heer, uw wonderdaden, uw roem de volken doen verstaan. Want uw goede tierenheid is tot de hemelen uitgebreid. Uw waarheid heeft nog paal, nog perk. Oftewel, uw waarheid is grenzeloos. En daarom is het mijn verlangen geworden me alleen door u te laten gezeggen. Als u vanmorgen moet zeggen dat u dat nog niet kent, zoek het dan te kennen. Rust niet voordat u deze levenshouding van de Heilige Geest hebt ontvangen. Bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Ja, bid het, smeek het. Want God is een hoorder der gebeden. En wanneer we ons zo uitstrekken, hulpeloos en krachteloos in onszelf, maar wanneer we ons uitstrekken tot God, ja, dan wordt de verhoogde Jezus je levensbron. Jezus Christus als je levensbron. Dat is wat de apostelen nodig hadden en ook mochten kennen. Dat is wat de hoge priester en de leden van het Sanhedrin nodig hadden. Wat ze niet kenden. Dat is precies wat u, jij en ik nodig hebben. Jezus als de levensbron. Want alleen dan komen we tot datzelfde levensgeheim en tot diezelfde levenshouding. als die van de apostelen. Hiermee zijn we bij onze derde gedachte. Jezus, de levensbron van de apostelen. Gemeente, vanuit de toespraak van Petrus krijgen we bij alles wat we tot nu toe al hebben gehoord nog meer en dieper onderwijs over wie de Heere Jezus is en hoe Hij onze levensbron kan worden. Want nadat de apostel op de eerste aanklacht van de hoge priester is ingegaan, reageert hij ook op de tweede aanklacht. Jullie willen het bloed van Jezus over ons brengen, zo had het uit de mond van de hoge priester geklonken. En daarmee bedoelde hij, met al jullie preken zeggen jullie dat wij onschuldig bloed hebben vergoten. Jullie zeggen dat Jezus ten onrechte door ons is gedood. En dat wij zo het oordeel van God over ons hebben afgeroepen. En jullie, beste apostelen, jullie moeten daarmee stoppen. Stop met die aanklacht. Want nog even en het volk begint het te geloven. En dan zullen ze zich tegen ons keren. Stop daarmee. Petrus, hoe reageert hij op deze aanklacht van de hoge priester? Onbeschroomd en vrijmoedig herhaalt hij nog een keer wat hij al had gedaan. U heeft gelijk, hoge priester. Dat is inderdaad wat wij zeggen. En ik zal het u nog een keer zeggen. U hebt Jezus gedood. En daarmee heeft u de Messias, de Zoon van God, vermoord. U dacht daarmee de Heere een dienst te bewijzen. Maar God heeft getoond dat Hij niet aan uw kant staat, maar aan de kant van de Heer Jezus. Wat heeft Hij namelijk gedaan? De door u gedode Jezus is door God weer opgewekt. Hij leeft weer en Hij is door God verhoogd. Hij zit aan de rechterhand van God als een vorst en zaligmaker de wereld. Met jullie houding, beste hoge priester. Met jullie houding, beste leden van het Sanhedrin. Jullie plaatsen je tegenover God. Door Jezus aan het vervloekte hout te hangen, hebben jullie gerebelleerd tegen God. Dat zijn scherpe woorden van Petrus. Hij wint er geen doekjes om, verzacht de aanklacht niet. Nog een keer confronteert hij het Sanhedrin met het feit dat hun ongeloof in Jezus opstand tegen God is. En het Sanhedrin, nee, die wil daar niet aan. Als ze nu dit hoorden, vers 33, barstte hun hart van woede en zij hielden raad om hen te doden. Niet alleen Jezus moet weg, ook hun volgelingen. Ze willen er niets meer mee te maken hebben. Ze bekritiseren ons alleen maar en ze maken ons uit voor moordenaars. Wij, vrome dienaren van God, wij verwerpen die aanklacht ver van ons. Gemeente, wat we hier zien gebeuren, is dat de leden van het Sanhedrin zich verharden in ongeloof. Alle wonderen en tekenen van de hand van de apostelen ten spijt. Hoe duidelijk God ook laat zien dat Jezus inderdaad is opgewekt uit de doden. Zij willen Jezus gewoon niet. Want dan moeten ze erkennen dat ze inderdaad onschuldig bloed hebben vergoten. Dat zij inderdaad tegen God zijn opgestaan. Dan moeten ze buigen en hun status opgeven. Hun harde, ongelovige hart zorgt ervoor dat ze niet willen buigen. Niet willen erkennen dat ze fout zijn geweest. Terwijl juist dat wel het doel van Petrus, ja het doel van de Heere was met deze scherpe, met deze ontdekkende toespraak. En gemeente, dat is nog het doel. Ook wij worden in de verkondiging door God onder kritiek gesteld. Iedere keer wanneer het gaat over het kruis van Christus. Ja, dan zien we daar Gods liefde en genade in. Jazeker, dat is waar. Maar dan wordt er ook een beschuldigende vinger naar u, naar jou, naar mij uitgestoken. Jezus hing daar vanwege onze zonde, vanwege ons ongeloof. En het doel van God is dat we dat gaan leren erkennen, dat we gaan buigen en dat we gaan toestemmen. Ja, Heer, u heeft gelijk, het is waar. Het zijn de Joden, niet Heer Jezus, die u kruisten, nog die u verraderlijk u togen in het gericht, nog die u smadelijk spogen in het gezicht. Ik ben het, o Heer, ik ben het die u dit heb gedaan. Want dit is al geschied, helaas, om mijn zonde. Waarom wil de Heer ons op dat punt brengen? Wat is de reden dat Hij ons confronteert met ons ongeloof, met onze zonde? Omdat in die weg de vergeving van Jezus Christus kan worden ontvangen. Dat is mysterie van het kruis, lieve mensen. Wie eerlijk is gemaakt en oprecht buigt voor God, erkent dat Hij met zijn zonde Jezus aan het kruis heeft gehangen en Hem daarmee heeft omgebracht, die hoort uit de mond van diezelfde Heer Jezus, die is opgestaan. Uit zijn mond hoor je dan woorden van vergeving en verzoening, van vrijspraak en bevrijding. En dat is het uiteindelijke doel, ook van morgen. Jongens en meisjes, voorbeeldje. Stel, je bent buiten aan het spelen en je wordt door je moeder geroepen dat je naar binnen moet komen, want je moet even wat drinken. En als mama dat roept, denk je, oh ja, dat is waar, ik heb dorst. Dat is waar ook, was helemaal vergeten. Maar ik heb inderdaad wel iets van drinken nodig. En je gaat naar binnen en je krijgt het van je moeder. Nu, zo is het ook bij de Heer Jezus. God zegt, jongen, meisje, jij hebt de Heer Jezus nodig voor de vergeving van je zonde. Als God dat niet tegen ons zou zeggen, dan zouden we het vergeten. Zouden we het niet doorhebben. Zo dwaas is een mens. Maar God zegt het tegen ons, zodat wij inderdaad ook naar de Heer Jezus toe gaan. Dat we bij Hem gaan drinken. Om in het beeld te blijven. Nu, gemeente, preken waarin wij onder kritiek gesteld worden. Ze kunnen ervoor zorgen dat wij in opstand komen, zoals we bij het Sanhedrin zien. Dat we niet willen buigen en niet willen erkennen dat we zondaren zijn en de toorn van God verdienen. Want het zijn zulke deprimerende en zware preken. Kan je het niet beter over Gods liefde hebben, want daar word ik veel blijer van. Als u dat nog denkt, dan heeft u het niet begrepen. Want het is juist Gods liefde dat Hij u uw schuld laat zien. Het doel van de Heere is juist positief, want door ons te confronteren met wie wij in onszelf zijn, wil Hij ons juist op de plaats brengen waar we zijn liefde en genade gaan ontvangen. En dat is op die lage plaats, op die plaats aan de voeten van de verheerlijkte Jezus Christus. Ja, Jezus Christus, Hij is inderdaad dood geweest, maar Hij leeft tot in eeuwigheid en Hij zit aan de rechterhand van God de Vader, als, hoe zegt onze tekst het, als vorst en zaligmaker. Hij wil bekering geven en vergeving van zonde. Zo goed, zo barmhartig is de Heer. Dat is nu ware liefde. Ware liefde is eerlijk. Al hebben wij Jezus gedood, zijn wij tegen God opgestaan. De Heer zegt, ja, maar ik wil vergeven. Keer op keer, steeds opnieuw. Al bedoelde de hoge priester het anders, Hij had toch gelijk. Het verlangen van de apostelen, het verlangen van predikanten, ja, het verlangen van de Heere, is om het bloed van Jezus Christus over de hoorders te brengen. Het is zoals Johannes Calvijn eens heeft gezegd: tijdens de eredienst druppelt het bloed van Christus de preekstoel af. Nee, niet om ons in onze schuld achter te laten blijven, maar juist om ons van die schuld te bevrijden. Want het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonde. Hij is het Lam Gods dat de zonde de wereld wegneemt. Daarom, onbekeerde broeder of zuster in ons midden, om het met woorden uit een andere toespraak van de apostel Petrus te zeggen, hoofdstuk 3, kom tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en de tijden van verkwikking zullen aanbreken van het aangezicht van de Heere. De verhoogde Heere verlangt ernaar om u te verkwikken. Zie op hem, buig uw knieën en erken uw schuld. Bekeer u, want God geeft de Heilige Geest aan degenen die hem gehoorzaam zijn. En als u juist daarmee worstelt, dat u krachteloos bent, dat u zich niet kunt bekeren, dat het niet lukt. Wat een bevrijdende woorden lezen we dan in vers 31. Want wat staat er? Jezus, de verhoogde vorst en zaligmaker, wil niet alleen vergeving geven. Hij wil ook bekering geven. Hij wil het u geven, u die het nodig heeft, om niet. Ja, zijn geest wil ook in uw hart nog getuigen van de kracht van Christus. Zoek het dus bij hem. Verwacht het bij hem, van hem. Hij laat bidders nooit staan. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig. Op mijn trouw verbond, al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Verootmoedig u zo voor God. Erken, de Heer Jezus, als u uw verhoogde vorst en zaligmaker. In die weg geeft de Heere verkwikking voor uw ziel. Door hem mag u, o wonder van genade, voor eeuwig bevrijd worden van uw zonde, van de dood en van de duivel. Wat wilt u nog meer? Toch, zo is het toch, kinderen van de Heere. Wat is het leven met Jezus toch goed? Hij wil uw ziel keer op keer verkwikken. Tot in eeuwigheid is Hij uw vorst en zaligmaker. En hoe vaak onze levens ook nog gekenmerkt worden door ongehoorzaamheid, ja, het is waar. Het blijft ook waar wat we aan het begin van iedere kerkdienst horen. Hij laat niet varen het werk van zijn handen. Als wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw. Hij wil ons met zijn geest brengen tot opnieuw vertrouwen op hem. Zodat wij onze levens nog meer laten kenmerken door gehoorzaamheid aan hem. Zodat we nog dieper de vreugde en de vrijheid die Jezus wil geven, zullen gaan ervaren. Het is als het ware een visueuze cirkel, maar dan in positieve zin. Broeders en zusters, u die de Heere hebt liefgekregen, strek u daar naar uit alsof u het ook grijpen mocht. Deze gehoorzaamheid aan de verhoogde koning Jezus geeft zoveel vreugde in het hart. En als we die blijdschap in God mogen ontvangen, zo zongen we met Psalm 51, dan zal ik elk die het heilspoor bijster is, vrijmoedig al uw rechte wegen leren. Gemeente, het levensgeheim en de levenshouding van de apostelen en met hen van al Gods kinderen wordt ontvangen als we Jezus als onze levensbron hebben. U ziet het, de drie punten van de preek staan helemaal met elkaar in verbinding. Het uiteindelijke doel van vanmorgen is dat Jezus uw levensbron wordt. En als hij dat door genade al is geworden, dat u dan deze levensbron, dat u uit deze levensbron drinkt en blijft drinken. Zodat u dagelijks vanuit de hemel gesterkt en verkwikt wordt. Om in het leven van alle dag diezelfde levenshouding en datzelfde levensgeheim te hebben als dat van de apostelen. Drinken uit de bron die Jezus heet. Dan ontvang je vergeving en bekering. Drinken uit de bron die Jezus heet. Dat zorgt voor gehoorzaamheid. Zorgt voor vervulling met de Heilige Geest. Drinken uit de bron die Jezus heet. Dat brengt tot de belijdenis God boven alles. Daarom, gemeente, drink. Drink dag in dag uit. Want bij de Heere is de levensbron. Amen. Laten we bidden en danken. Bij u, Heere, is de levensbron. Uw licht doet helderder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen. Heere, dat geheim kende uw apostelen. Dat geheim schenkt u aan al uw kinderen. Heb dank, Heere. Dat we vanmorgen zo dit evangelie hebben mogen horen. Wij bidden u om de krachtige werking van uw Heilige Geest. Zodat niemand van ons dezelfde reactie zal hebben als de leden van het Sanhedrin die zich verharden, die niet wilden buigen, die geen schuld wilden erkennen. Help ons, Heere, om ons aan U over te geven als een schuldbewuste zondaar. Want dan mogen we horen die heerlijke woorden. Ik voor U, dat U anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ik ben in Uw plaats gegaan. Heere, geef dat aan ieder van ons, jongeren en ouderen, dat mogen kennen. Wees U zelf de naprediker. Dat we zo gebracht worden tot gehoorzaamheid. Vul ons met uw Heilige Geest, Heere. U hebt het zelf gezegd. Dat als wij bidden om die Geest, dat U dan zult geven. Schenk hem ook ons. Leer ons dezelfde levenshouding, hetzelfde levensgeheim. Ja, help ons dagelijks te drinken uit de bron die Jezus heet. Heere, vergeef onze zonden, ook vanmorgen. Vergeef het kwaad, wat ook uw kinderen nog zoveel aankleeft. Heere, neem het genadig weg. Aanvaard onze dank. En dat er zo vruchten van geloof en bekering mogen gevonden worden. Geef ons nog een goede zondag. Breng ons vanmiddag opnieuw in uw huis. Als uw woord opnieuw verkondigd zal mogen worden. Vanuit het gedeelte wat hierna volgt, het woord van Gamaliel. En dat zo deze zondag, deze dag aan u gewijd, een heerlijke dag mag zijn. Heere, wij geven deze dienst terug in uw handen. Neem weg wat niet van u was. Aanvaard onze dank. En zo loven en prijzen wij u. Vader, Zoon en Heilige Geest, wat bent u goed. En dat voor ons. In de vergeving van onze zonden bidden wij u dit. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is van Psalm 145, het tweede couplet. ontvang de zegen van de Heere die ik u in zijn naam mag opleggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.